de twee wegen. Maar voordat wij de hoofdtekst gaan opzoeken, wil ik het eerst even hebben over de gelijkenis van de twee scholen. Dus wie een Bijbel bij zich heeft, kan die nog even dichtlaten. Want dit staat niet in uw Bijbel. Ik hou ervan om soms eens een wandeling te maken. En ik heb een aantal routes waar ik uit kan kiezen. En een van de routes die ik wel eens neem is via Diemen-Zuid naar Amsterdam-Zuid-Oost. En dan Diemen-Bos en weer terug naar mijn woning in Diemen-Centrum. En andersom kan natuurlijk ook. En op die route, daar zijn dan ook twee basisscholen. Nou, dat is op zich niet zo bijzonder. Maar die basisscholen staan zo dicht bij elkaar dat het me wel echt opviel. En ze hebben ook nog twee aparte namen die goed passen bij het thema van de preek van vandaag. De ene school die heet Wereldwijs. En de andere school die heet Samenspel. En bij Wereldwijs, dan denk ik aan de wijsheid van de wereld. Het doen op de manier van de wereld en dat is zonder God. En bij Samenspel denk ik juist eraan dat wij beseffen dat we het niet alleen kunnen. Dat we God nodig hebben en dus met hem moeten samenwerken. En let op, ik zei samenwerken. Het is niet zo dat God alles maar moet doen voor ons. En het is gelukkig ook niet zo dat wij alles zelf moeten doen. Het gaat om een samenwerking. God heeft een aandeel, maar wij hebben ook een aandeel. En dat is belangrijk om te beseffen. Kijk, wij hebben God nodig. Want zonder hem is er geen redding mogelijk. En is er dan ook eigenlijk maar weinig perspectief. Het perspectief gaat dan niet verder dan ons leven wat we nu hebben. En we weten niet eens hoe lang dat leven gaat duren. Maar we moeten ook beseffen dat God niet zomaar ingrijpt op aarde. Het is niet zo dat alles wat hier gebeurt voortdurend door God in de gaten wordt gehouden, aangestuurd, rechtgezet, bijgesteld. Nee. En natuurlijk zien we voorbeelden van Gods ingrijpen, gelukkig wel. Maar de verantwoording voor de aarde, die heeft God bij de mensen neergelegd, bij ons. Dit lezen we al aan het begin van de Bijbel. Als je leest in Genesis hoofdstuk 1, vers 26 tot en met 28, dan lees je hoe God erover denkt. Wat zijn gedachte is achter de schepping van de mens. Wat zijn plannen voor hem zijn. En als je iets verder doorleest, dan zie je ook dat God mensen de opdracht geeft en ertoe in staat stelt om zorg te dragen voor de aarde en voor al het leven wat op aarde aanwezig is. Willen wij dat Gods vrede... Wacht even. Ik was ietsje te vroeg. Want soms hoor je mensen wel eens zeggen, ik heb dat geregeld gehoord, dat wij deze verantwoording zijn kwijtgeraakt. Dat wij die hebben overgegeven aan de vijand, aan de duivel. Maar ik geloof niet dat dat klopt. Niet wat God betreft. Een paar weken geleden hadden we hier evangelist Jaap Kooi. En die had het toen over de belofte die God doet. En hij zei, wie gaat het dan over de belofte? Dat is de gever van de belofte. En wie gaat er over de opdracht? Dat is de opdrachtgever. En de opdracht om zorg te dragen voor de aarde heeft God aan mensen gegeven. Ik kan in de Bijbel alleen maar teksten vinden waar hij die verantwoording aan ons heeft gegeven. En ik kan nergens een tekst vinden waar het opeens is overgegeven aan de vijand, aan de duivel. Dus wij moeten zorg dragen voor deze aarde. Nou, hoe komen mensen dan op het idee dat de duivel de baas is? Nou, ik heb wel een idee waar het vandaan komt. Want het klopt dat de Bijbel de duivel of de Satan de overste van deze wereld noemt. Sterker nog, Jezus is degene die dat beweert. En aan zijn woorden kunnen we wel waarde hechten. En als we kijken naar de wereld om ons heen, dan kun je zien dat de invloed van de duivel groot is. Er gebeuren afschuwelijke dingen. Wereldwijd, op kleine schaal, op grote schaal. Dus je ziet zijn invloed. Maar dat komt omdat wij mensen hem deze ruimte geven. En nu moet u goed opletten. Want dit is belangrijk dat we het beseffen. De invloed van goed en kwaad op aarde, daar is de mens verantwoordelijk voor. door wel of niet naar God te luisteren. Ik zeg het nog een keertje. De mens is verantwoordelijk voor de invloed van goed en kwaad op aarde door wel of niet te luisteren naar God. Als wij ongehoorzaam zijn aan God, als wij zijn wil niet doen, dan stemmen we tegelijkertijd voor wat de duivel wil, het kwaad. Het is namelijk zo dat, nou misschien zegt u wel, ja, ik zeg helemaal geen ja tegen de duivel. Maar dan moeten we beseffen dat onze nee tegen God, onze nee tegen zijn wil, automatisch een ja is tegen de duivel. Het is niet zo dat je hier kunt zeggen, ik ben neutraal, ik maak geen keuze, ik doe een blanco stem. Nee, je bent of voor God, of je bent tegen hem, en er is niks tussenin. Dus als wij willen dat Gods invloed gaat toenemen op aarde, als wij willen dat zijn wil geschiet op aarde, als wij willen dat dingen positief veranderen, beter worden, dan moeten wij God erbij betrekken, omdat wij zorg moeten dragen voor deze aarde. En gelukkig wil God ons erbij helpen, maar het is onze verantwoording om hem erbij in te schakelen. De vraag is dan ook, willen wij dat? En geloven wij dat het beter is om de dingen op Gods manier te doen dan op onze eigen wijze? Ik denk dat we het beste het advies van Spreuken 3 vers 6 kunnen opvolgen. Ken hem, dat is de Heere God, in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Dat betekent dus, betrek God nou overal bij, dan zal hij ervoor zorgen dat je de juiste keuzes maakt, dat je de juiste dingen doet. Laten we dat advies ter harte nemen. Want als wij gaan leven met God, gaan proberen zijn wil te doen, dan gaat uw leven en gaan situaties compleet veranderen. Dat is niet alleen gunstig voor onszelf. Het is ook zeer goed voor de mensen om ons heen, wanneer wij meer gaan wandelen met God. En nu wil ik graag met u gaan lezen uit de Bijbel, onze hoofdtekst, in Psalm hoofdstuk 1. Het is geen grote psalm, geen lange psalm, maar wel een hele rijke psalm, als we de tijd nemen om er goed over na te denken. Dus Psalm hoofdstuk 1, of de eerste psalm, en we lezen dat helemaal. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen, die toch zijn als het kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Nou, deze psalm is door God geïnspireerd. En het gaat hier over twee wegen. Maar het zijn niet letterlijke paden waar je een beetje overheen kunt wandelen. Het gaat om onze levenswandel. Nou, onze wandel, ons doen en laten, kortom onze levensstijl, die laat ons zien op welke weg wij ons bevinden. En het is belangrijk dat wij weten op welke weg we zitten. Omdat er een weg die eindigt op een bestemming, of met een bestemming. En ieders leven is verschillend. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, er zijn miljoenen of miljarden levenswegen die we kunnen volgen. Maar je kunt ze terugbrengen tot slechts twee categorieën volgens deze preek, en volgens ook volgens deze psalm, en volgens de rest van de Bijbel. Namelijk de weg met God en de weg zonder God. Daar komt het uiteindelijk allemaal op neer. En die twee wegen zijn heel anders. En ze eindigen ook ontzettend anders. De ene eindigt onvoorstelbaar goed, maar de ander onvoorstelbaar slecht. En als u goed wilt eindigen, moet u zeker weten dat u zich op de juiste weg bevindt. En als u dat nog niet doet, hoe u dan die overstap kunt maken. Nou, onze levensstijl, die bepaalt op welke weg wij gaan. Maar dat is niet de volledige waarheid. Er zit een nuancering in. En daar kom ik later nog op terug, want er is ook een ander aspect. Maar onze levensstijl is ontzettend belangrijk. We kunnen het niet op de genade van God gooien en dan zeggen, het doet er niet toe wat wij doen. Wat wij zeggen, wat wij niet zeggen, het gedrag wat wij vertonen, het maakt niet uit, want het is door genade alleen dat we worden behouden. Onze levensstijl speelt een hele grote rol, want dat is ons aandeel in het verhaal, in het geheel. En je kunt deze psalm dan ook op een andere manier lezen. Op dezelfde manier, met duidelijkere woorden. Namelijk, gelukkig is de mens die niet leeft volgens de ideeën van mensen die niet met God rekenen. En die niet in ongehoorzaamheid aan God leeft. En die ook niet optrekt met mensen die er maar spottend mee omgaan. Welzalig of gelukkig is de mens die juist rekening houdt met God en met zijn wil. Die daar zijn vertrouwen in stelt en er voortdurend mee bezig is. Want deze teksten die we lezen, die worden gebruikt om dingen duidelijk te maken. Het overpeinzen van Gods woord wil zeggen dat we bezig zijn met de dingen van God. We zijn bezig met waarmee God zichzelf heeft bekendgemaakt. Namelijk de Bijbel. Door die te bestuderen kunnen we ontdekken wie God is en hoe hij is. En het overpeinzen bij dag en bij nacht wil niet zeggen dat we vanaf nu van onze nachtrust zijn beroofd, gelukkig. Maar dat het iets is wat continu door moet gaan. Het is niet een moment, het is niet een fase in ons geloofsleven. Nee, iedere dag weer, iedere nacht weer, moeten we bezig zijn met de dingen van God. Waarom? Omdat het een levensstijl is waar we het over hebben. Niet een moment en niet een fase. En er zijn geweldige beloften door God verbonden. Wanneer we met hem gaan wandelen, wanneer we met hem gaan optrekken volgens zijn weg en niet op onze eigen manier. Deze boom, of we zijn als een boom geplant aan waterstromen. Je zou ook kunnen zeggen, we worden voorzien van wat we nodig hebben als we met God leven. En ik geloof dat hij zowel voorziet in de fysieke dingen die we nodig hebben, het materiële, waar ik zeg wat we nodig hebben, en hij voorziet ook in de geestelijke dingen die we nodig hebben. Kracht, toerusting, openbaring, leiding, bescherming. Al deze dingen die we nodig hebben, die kunnen we van God verwachten wanneer we met hem optrekken. En ook als gevolg hiervan is het zo dat deze bomen vrucht voortbrengen. En dat is een belofte en een zegening die vaak wordt onderschat. Dit is een hele krachtige belofte van God. Want er is maar weinig in het leven wat ons zoveel vreugde kan bezorgen, wat ons zoveel voldoening kan bezorgen om het te ontdekken dat ons leven ertoe doet. Dat er zingeving is. Dat onze levens tot zegen van mensen kunnen zijn. Dat we positieve invloed kunnen uitoefenen op andere mensen. Dat biedt zo'n vervulling. En dat kunnen we vinden vanuit de relatie met God. Niet alleen wat Esther zei, dat we dat voor onszelf hebben, maar ook om uit te delen. Want God gunt het ons allemaal en hij wil ook door ons heen anderen zegenen. Dus dat vrucht dragen is iets wat goed is voor onszelf, maar ook heerlijk is voor de mensen om ons heen. En het loof van deze boom, dus de bladeren, de aankleding, dat verwelkt niet, dat vergaat niet. En inderdaad, de mensen die hun vertrouwen stellen op de God van de Bijbel en op zijn Zoon Jezus Christus, die zullen niet vergaan. Die ontvangen van hem eeuwig leven, dat we voor eeuwig in zijn koninkrijk kunnen zijn. Dit zijn al allerlei geweldige beloften, maar we zijn nog niet klaar. Want de man of de vrouw die op deze manier met God bezig is, alles wat diegene onderneemt, gelukt. Dat is nog eens een succesformule. Maar ja, hoe werkt dit? Als ik voortdurend krap bij kas zit, betekent dit dan dat ik wel een bankoverval kan plegen, maar dat ik dat het beste kan doen met Gods hulp. Zodat ik zeker weet dat ik niet gepakt word en de buit ertoe doet. Nou, uiteraard niet. Ook al zijn mensen vaak genoeg wel zo met de teksten uit het woord bezig. Maar natuurlijk zijn dat niet de ondernemingen die God steunt. Er zit hier geen addertje onder het gras, maar er zit hier wel logica aan verbonden. Als wij bezig zijn met de dingen van God, we voeden ons met zijn woord, we voeden ons met de inhoud van de Bijbel, dan gaan we hem vanzelf beter leren kennen. En als we God beter gaan leren kennen, dan gaan wij, als het goed is, ook veranderen. Dan gaat ons denken veranderen. Dan gaat ons doen en laten veranderen. En dat gaat meer en meer in overeenstemming worden met dat van God. En als wij dingen gaan willen en dingen gaan doen waar God achter staat, die naar zijn wil zijn, dan gaat hij zorgen dat het gaat lukken. Want dan zijn we bezig om zijn plannen uit te voeren en daar gaat deze belofte over. Nou, dit zijn heerlijke beloftes. Het is de belofte van voorziening. De belofte van zingeving. De belofte van eeuwig leven. En de belofte van successen, van voorspoed. En deze psalm die eindigt uiteindelijk ook dat de mensen die zo met God leven, door hem zijn gekend. Dat ze met hem leven vanuit een relatie. En dit wordt ook bevestigd door 1 Korintiërs 8 vers 3. Daar staat: maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Wacht even. Wil dit nou zeggen dat God de mensen die niet in hem geloven of niet van hem houden niet kent? Nee, natuurlijk niet. God is alwetend. Dit kennen heeft een andere betekenis. Dit kennen wil zeggen dat hij het opmerkt en dat er een basis is voor een relatie met hem. En deze tekst, maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend, is zo'n krachtige en troostvolle bemoediging. Ook voor uw thuiskijkers, want misschien houdt u inderdaad heel erg van God. En probeert u oprecht uw best te doen om zijn wil te doen, om te waarvan u denkt dat het is wat hij van u vraagt. Maar weet u, als u God lief heeft, dan kent hij u, dan merkt hij u op. Maar het is ook mogelijk dat u van hem houdt en dat u in hem gelooft en dat u hem toch niet echt kent. Misschien heeft u wel eens gehoord van Saulus. Saulus had God lief. Saulus was een man vol van passie voor God, vol van inzet, toewijding, fanatiek, radicaal. En hij had zoveel meegekregen. Hij had een opvoeding gehad waarin hij veel had geleerd. Hij had onderwijs gekregen van mensen die oprecht hem dingen wilden uitleggen over God en hoe je moest leven. En deze man was overtuigd dat hij God diende. Dat hij voor zijn eer en glorie leefde. Maar het was misschien goed bedoeld, het onderwijs en de leer die hij kreeg. Maar het was niet de juiste leer over God. En daarom kende hij God eigenlijk niet werkelijk. En in plaats van dat hij geweldig bezig was om God te dienen, was hij meer als een vijand die tegen Gods werk inging. Die zijn volgelingen aanviel en probeerde gevangen te nemen. Maar God zag het hart van deze man. En hij zag dat hij niet met hem hoefde af te rekenen. Want hij zag: deze man heeft mij lief, maar hij kent mij niet. Maar God wist het, want wie God lief heeft, wordt door hem opgemerkt. En als u God lief heeft, dan ziet hij u en herkent hij u. Maar het is belangrijk dat u gaat ontdekken wie God werkelijk is, want alleen dan kunt u een goede relatie met hem krijgen. En hij zag het bij Saulus en hij reikte uit naar hem. Hij maakte zichzelf aan hem bekend, zodat Saulus veranderde van iemand die God niet alleen lief had en geloofde, maar die God ook leerde kennen en een hele machtige dienaar van God werd. En dat kan ook voor u, want God ziet het als u hem lief heeft en hij wil u helpen om de weg met hem te gaan. Als wij op deze weg willen gaan, zijn er dus geweldige beloften aan verbonden. En al die beloften die gelden niet voor de mensen die zonder God leven, die niks met hem te maken willen hebben. Maar ja, ik vraag me af, wie zou nou niet deze zegening en belofte in zijn leven willen hebben? En wie zou nou niet willen optrekken met degene die ons deze dingen kan en wil schenken? Ik denk dat het eigenlijk een makkelijke keuze is. Ik wil die weg van God gaan. Want daar vind ik de goede dingen die ik nodig heb. Alleen, als ik die weg wil gaan, zal ik me wel moeten bekeren, en u ook, van een levensstijl die niet past bij deze weg. Want bij een andere weg, een andere levensweg, hoort ook een andere levensstijl. Het is dan ook zo dat God van ons verwacht dat wij gaan veranderen. God verwacht verandering. God verwacht resultaat na onze bekering. Hij verwacht vrucht. En daarom is die verandering van onze levensstijl en de manier waarop wij leven ook belangrijk. Als wij zeggen dat wij bij God willen horen, dan moeten wij ook ons ernaar gaan uitstrekken om naar zijn wil te leven. En dit moeten we nooit gaan verwarren met het kunnen verdienen van Gods liefde, goedheid of zegeningen. Er is helemaal niets wat wij kunnen doen waarmee we deze dingen van God kunnen afdwingen. Het is alleen iets wat past als wij op God gaan vertrouwen. Het is alleen iets waardoor we laten zien dat we serieus zijn naar God toe. Maar het zal ons nooit kunnen redden. Het zal nooit die liefde en goedheid en zegeningen van God kunnen afdwingen. Hoe goed we ons best misschien ook doen. Waarom niet? Nou, wij allemaal, ieder mens, niemand uitgezonderd, bevond zich op de weg zonder God. En helaas zijn er nog steeds mensen die zich op deze weg bevinden. Maar wij konden niet die overstap maken naar de weg met God. Zelfs al hadden we het heel graag gewild, dan konden we het zelf niet doen. En dit is iets wat alleen Jezus mogelijk heeft gemaakt. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat we op die weg met God kunnen komen. Daarom is het geen enkele verdienste en zal het ook nooit worden, waardoor wij bij hem kunnen komen. Het is genade alleen, onverdiende gunst. Let ook op Jezus' eigen woorden in Johannes 14, vers 6. Daar zegt hij: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus beweert het ook zelf. Hij is de weg en er is geen enkele andere manier om bij God de Vader uit te kunnen komen. Het is alleen via Jezus mogelijk. De weg naar Gods koninkrijk, waar ons eeuwig leven wacht, waar ons heerlijk leven wacht, wat ons voorstellingsvermogen van nu ver overstijgt, die kunnen we alleen gaan met en door Jezus. En daarom is hij de enige weg. En daarom heeft het ook geen zin om te vertrouwen op Mohammed, of op Allah, of op Boeddha, of op wie dan ook. U kunt alleen op Jezus vertrouwen voor redding. En dit zeg ik niet omdat ik iemand wil kwetsen. Ik wil ook helemaal niemand beledigen. Maar ik wil wel dat u het duidelijk weet. Want dit is wat God zegt. Je kunt vrede met mij hebben. Maar alleen als je vertrouwt op mijn Zoon Jezus die het werk voor jou heeft gedaan. Hij heeft ons ontzettend lief. Hij wil niet dat we verloren gaan. We kunnen het niet zelf verdienen. Maar we kunnen vertrouwen op hem die de oplossing voor ons heeft mogelijk gemaakt. En daarom zeg ik ook, als u God lief heeft, dan weet hij dat. Maar u heeft Jezus nodig om bij hem te kunnen komen. Naar de weg die wij gaan mogen met God. Dat is de weg die Jezus is gegaan. En wij kunnen in zijn voetsporen treden. Door zijn voorbeeld na te volgen. Door de levenswandel te gaan volgen die Jezus had toen hij hier op aarde was. Dat is het leven wat ook God wil dat wij zullen leven. Want Jezus deed altijd de wil van God de Vader. Altijd. Dat is de levensstijl die God bij ons zoekt. Jezus is dan ook dé welzalige man. Hij is de ultieme vorm. Maar het mooie is, door het geloof in hem en door de kracht en de hulp van de Heilige Geest kunnen wij ook zo leven. Kunnen wij ook die weg gaan die God behaagt. Maar daarvoor moeten we wel weten wat Gods wil is. En dat doen we dus door het advies ook uit de psalm op te volgen. Door het woord van God, de Bijbel, te bestuderen. Door het te lezen en door erover na te denken. Wat het te betekenen heeft. En ook vooral door te letten op het leven en de persoon van Jezus Christus, die ook beschreven zijn in diezelfde Bijbel, in de eerste vier boeken uit het Nieuwe Testament. Die gaan helemaal over het leven en de persoon van Jezus. En daar kunnen we dus het beste zien wat God wil dat wij zullen doen. Dat is de levensstijl die God bij ons wil terugzien. De vrucht die God in onze levens verwacht als wij zeggen hem te willen volgen. Jezus zegt ergens ook van, ja, wat noem je me heren, heren, maar je doet niet wat ik zeg. Maar soms denken we als, volgens mij dringt dat niet echt voldoende tot ons door. Misschien wel als hij had gezegd, waarom noem je jezelf christen als je niet bereid bent om te luisteren en te doen wat ik van je vraag? Dat is wat een christen is. Iemand die bereid is om Jezus wil te doen. Om zijn voorbeeld na te volgen. Dat is wat God zoekt. En weet u, dankzij Jezus kunnen we deze weg gaan. Maar ik weet ook, als wij op deze weg gaan, gaan wij fouten maken. Ga ik ook helaas fouten maken. We gaan soms tekortschieten. We gaan soms vreselijk in de fout. Maar het gaat er uiteindelijk om, wat is onze wil? Wat is onze hart? Hebben wij spijt van de dingen die we verkeerd hebben gedaan? Dan kunnen we onze fouten belijden. Dan kunnen we opnieuw terug naar God gaan. En hij reikt opnieuw uit met zijn geweldige genade. Met dezelfde genade die ervoor heeft gezorgd dat we überhaupt op deze weg konden komen. Het is Gods grote liefde voor ons die maakt dat wij kunnen gaan op deze weg en een geweldig einde gaan krijgen. En ik zei al, soms gaan wij het niet goed doen, soms gaan wij in de fout. Maar dan mogen we ook denken aan die spreuk uit Spreuken 24 vers 16. Want de rechtvaardige valt 7 maal, doch staat weer op. Maar de goddelozen struikelen in rampspoed. Wat is het verschil? Zijn wij gelovigen nou beter dan de andere mensen, dat we daardoor weer verder kunnen? Nee, we zijn niet beter dan andere mensen, want ook wij vallen, ook wij maken die fouten. Maar het verschil is dat wij God hebben leren kennen en dat we ervoor hebben gekozen om ons vertrouwen in hem te stellen. En wij maken dan nog wel fouten, maar wij staan er niet alleen voor. We hebben God aan onze zijde en die helpt ons om weer op te staan en om weer door te gaan. Maar zonder God mis je die steun en zonder God kom je niet uit die rampspoed vandaan. En waarom zegt God al deze dingen zo duidelijk? Waarom is hij soms zo zwart-wit? Dat komt omdat God wil voorkomen dat wij een levensstijl aanhangen of een weg gaan die ertoe leidt dat wij niet bij hem zullen zijn. Daarom is hij zo duidelijk over wat goddelozen staat te wachten en wat rechtvaardigen staat te wachten. God wil dat er niemand verloren gaat als het aan hem ligt. Maar wij hebben ook een aandeel. Hoe reageren wij op zijn verlossingsaanbod? Dat is ook die samenwerking weer. Wat is onze reactie? In Ezechiël hoofdstuk 18 vers 32 staat, en dit zijn gewoon woorden van God zelf. Want ik heb geen welbehagen in de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Heere Heere. Daarom bekeert u, opdat gij leeft. En God is niet veranderd. Dezelfde boodschap zien we ook in het Nieuwe Testament terug. In bijvoorbeeld 1 Timotheüs 2 vers 3 en 4, alleen met wat andere woorden. Maar daar staat, dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. God houdt van ieder mens evenveel. We kunnen niks doen om zijn liefde te veranderen, om zijn liefde te laten afnemen of toenemen. Maar het is de vraag of wij zijn liefde willen beantwoorden. En als wij God lief hebben, wat kan, dan weet hij ons te vinden. Het kan best zijn dat u God lief heeft, maar hem nog niet kent. Ik zei het al eerder. Maar wie God lief heeft, is door hem gekend. En als u in een goede relatie met hem wilt staan, heeft u nodig dat u God leert kennen. En dat kan alleen dus via Jezus. U kunt over hem leren door de Bijbel te bestuderen, door op zijn leven te letten. En dat is ook wat met Saulus is gebeurd. Saulus was fanatiek. Hij had een hart voor God, maar geen goede kennis van wie God was en wat zijn wil was. En hij ging dwars tegen hem in. Maar God greep in, hij zag zijn hart en hij ontmoette hem op de weg naar Damascus. Daar leerde hij Jezus kennen en werd zijn leven compleet veranderd. En was hij niet alleen meer een man die geloofde in God en die God lief had, maar die ook leefde voor God naar de wil van God en tot grote zegen mocht zijn. En weet u, hij is dezelfde persoon die die woorden in de Bijbel heeft opgeschreven. Van, heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Paulus heeft dit opgeschreven, omdat hij zelf heeft ervaren dat dit de waarheid is. Dus ons leven doet ertoe en onze levensstijl doet ertoe. Daarmee verdienen we niet om bij God te komen, maar dat is wel de manier waarop wij laten zien dat we bij God horen, waarop anderen kunnen proeven en zien wie God is, zodat ook zij naar hem gaan verlangen, dat ook zij gaan verlangen naar wie nou die Jezus is, waar wij toch steeds mee bezig zijn, waar wij zo vol van zijn, zodat ook zij kunnen ontdekken, hey, er is hoop voor ons, er is een weg die uit dit verderf leidt, er is een weg die uit ellende leidt, en dat is Jezus zelf, die ons brengt naar Gods koninkrijk. Dus maak uw keuze, en hou vast aan de juiste keuze, zodat u ook daadwerkelijk het einddoel bereikt. Amen.